Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit, ook iets wat wij vandaag zullen doen. In de afgelopen afleveringen hebben we u de mogelijkheid willen geven om nog even integraal te luisteren naar de vertaling van Patris Cordae. U weet, dat is het apostolische schrijven, de apostolische brief, die paus Franciscus aan ons heeft gericht en dat ter gelegenheid van het bijzondere Sint-Jozefsjaar. Op die manier konden we nog even samen met paus Franciscus stilstaan bij die prachtige meditatie. Dat betekent ook dat we tot nog toe niet echt de mogelijkheid hebben gehad om te gaan kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Dat gaan we dus ook in deze aflevering zeker doen. We gaan ook kijken naar enkele videoboodschappen die de paus heeft verstuurd in de afgelopen dagen. En dan proberen we ook nog stil te staan bij de generale audiëntie. En kunnen we ook luisteren naar die catechese die paus Franciscus heeft gegeven. Dat alles staat op de agenda. Wij gaan binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we eerst naar maandag 12 april. Dan heeft de paus aartsbisschop Antoine Camilleri, de apostolische nuncius in Ethiopië, Djibouti en apostolisch afgevaardigde voor Somalië ontvangen. En hij is tevens ook bijzonder vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Afrikaanse Unie. En dat is een continentale, supranationale instelling waarvan de 55 lidstaten de landen zijn die het Afrikaanse continent uitmaken. In 2002 officieel gesticht, maar eigenlijk de opvolger van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, die bestond van 1963 tot 1999. En bij deze organisatie heeft de Heilige Stoel dus een officiële vertegenwoordiger, deze aartsbisschop Camilleri. De paus ontving ook kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen. Op donderdag 15 april volgde dan een nieuwe reeks van audiënties, namelijk die aan kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Ook werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Luigi Pezzuto, apostolische nuncius in Bosnië en Herzegovina en ook voor Montenegro. De paus ontving ook aartsbisschop Salvatore Pennacchio, apostolische nuncius in Polen. Op vrijdag 16 april ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Eveneens dokter Filippo Grandi, hoge commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, samen met zijn gevolg. Hij ontving aartsbisschop José Rodríguez Carballo, secretaris van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven. en Monsignor Arrigo Migio, emeritus aartsbisschop van Cagliari in Italië. En tot slot ook aartsbisschop Mon Antimos Jacob van de Syrisch-Orthodoxe Kerken van Antiochië. Op zaterdag 17 april dan kardinaal Marc Willett, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen. En Monsignor Lanzaro Yu Heung-sik, de bisschop van Daejeon in Korea. En dan op maandag 19 april ontving de paus Monsieur Yves Lusseau, bisschop van Le Mans in Frankrijk, en professor Marco Impagliazzo, president van de gemeenschap Sant'Egidio. En dan is er ook droevig nieuws. Uit het College der Kardinalen, we melden u namelijk het overlijden van kardinaal Edward Idris Cassidy, president emeritus van de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen. We staan even bij zijn leven stil. Hij werd geboren op 5 juli 1924 in Sydney in Australië. Nadat hij zijn middelbare schoolopleiding had voltooid in Parramatta in Sydney, nam hij een baan aan bij de staat in New South Wales, waar hij ongeveer 3 maanden lang werkte op het ministerie van Verkeer en Verkeerscontrole. In februari 1943 ging hij naar het seminarie van St. Columbia in Springwood en het jaar daarop vervolgde hij zijn opleiding aan het College of St. Patrick in Manly, waar hij zijn studie voltooide. Hij werd tot priester gewijd op 23 juli 1949 in St. Mary's Cathedral. Van 1950 tot 1952 diende Father Edward in de parochie van Yenda in het bisdom Wagga Wagga. Vanaf 1952 studeerde hij kerkelijk recht aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit in Rome, waar hij in 1955 cum laude promoveerde op zijn historische en juridische studie over de apostolisch afgevaardigde. In 1953 volgde hij een opleiding aan de Pauselijke Kerkelijke Academie aan de Piazza della Minerva. En dat is de academie die eigenlijk voorbereidt op een academische loopbaan eigenlijk, of een academische weg binnen de kerk. Zo trad hij dus in diplomatieke dienst bij de Heilige Stoel na het ontvangen van zijn diploma. Zijn eerste post was bij de Apostolische Internunciatuur in India van 1955 tot 1962. Daarna was hij gedurende 5 jaar gestationeerd bij de Apostolische Nunciatuur te Dublin, 2 jaar in El Salvador en 1 jaar in Argentinië. Op 27 oktober 1970 werd hij benoemd tot apostolische pronuncius voor de Republiek China. Op 15 november 1970 ontving hij de bisschopswijding. In 1972 dan werd hij benoemd tot eerste apostolische pronuncius in Bangladesh. Dat was een land dat toen net onafhankelijk was geworden. En tot apostolisch afgevaardigde in Birma, het huidige Myanmar. Op 25 maart 1979 werd hij benoemd tot apostolisch afgevaardigde in Zuid-Afrika en apostolisch pronuncius in Lesotho, een opdracht die hij zou bekleden tot 6 november 1984, toen hij als apostolisch pronuncius naar Nederland werd gezonden. Op 23 maart 1988 werd aartsbisschop Cassidy benoemd tot substituut van de kardinaal-staatssecretaris voor algemene zaken, een functie die hij bekleedde tot 12 december 1989. Toen werd hij benoemd tot voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid van de christenen. Voorzitter of president zijn 2 titels eigenlijk die een beetje door elkaar worden gebruikt. Emeritus voorzitter van diezelfde raad werd hij op 3 maart 2001. Hij was ook nog afgevaardigd voorzitter van de bijzondere vergadering voor Oceanië van de bisschopssynode in november-december 1998 en lid van het comité voor het groot jubeljaar van 2000. Hij werd door de heilige paus Johannes Paulus II in het consistorie van 28 juni 1991 tot kardinaal gecreëerd. Kardinaal Cassidy overleed op 10 april 2021. En uiteraard ook naar aanleiding, zeg maar, van het overlijden van de kardinaal, en zoals dat vaak gebeurt, geeft de paus opdracht aan de kardinaal-staatssecretaris om aan de nuncius van Australië, in dit geval omdat de kardinaal afkomstig was van Australië, een bericht te sturen met condolences in naam van de paus. Vandaar dat we u ook daarover konden berichten. We kijken even verder. Dat paus Franciscus die heeft naar aanleiding van de 58ste algemene vergadering van de Nationale Bisschoppenconferentie van Brazilië, met het thema Het woord van God als pijler in het geloof, de Bijbelse bezieling van de pastorale zorg, die plaatsvond van 12 tot en met 16 april, een videoboodschap gezonden. We kunnen daar even naar luisteren. We weten ook dat de paus dit een belangrijk moment vond door het feit dat de videoboodschap ook via de officiële Vaticaanse kanalen eigenlijk verspreid is. We luisteren naar paus Franciscus in deze videoboodschap gericht aan de bisschoppenconferentie van Brazilië.
Queridos hermanos en el episcopado, con motivo de la 58 Asamblea General.
Dierbare broeders in het bisschopsambt. Ter gelegenheid van de 58ste Algemene Vergadering van de Nationale Bisschoppenconferentie van Brazilië wil ik mij graag tot u richten. En vergeeft u mij dat ik het in Spaans doe. Maar tussen Brazilië en Argentinië bestaat een taal die wij verstaan. Portuñol, dus u zult mij wel begrijpen. En via u wil ik mij graag richten tot alle Brazilianen op een moment dat dit geliefde land een van de moeilijkste beproevingen in zijn geschiedenis doormaakt. Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen met de honderdduizenden families die rouwen om het verlies van een dierbare, jong en oud, vaders en moeders, artsen en vrijwilligers, geestelijken, rijk en arm. De pandemie heeft in haar kielzog van lijden niemand buitengesloten. Ik denk in het bijzonder aan de bisschoppen die slachtoffer werden van COVID. Ik vraag God om de overledenen de eeuwige rust te schenken en troost te geven aan de bedroefde harten van hun familie, die vaak niet eens afscheid hebben kunnen nemen van hun geliefden. Dit heengaan zonder afscheid te kunnen nemen, dit heengaan in de grootste eenzaamheid is een van de grootste smarten van zij die overlijden en van zij die blijven. Dierbare broeders en zusters, de verkondiging van de overwinning van de Heer Jezus op de dood en de zonde weerklinkt nog steeds onder ons. De verkondiging van Pasen is een verkondiging die onze harten opnieuw hoop geeft. We mogen niet opgeven. Zoals we het zingen op Paaszondag, leven en dood vochten een eenzame strijd. En Hij, die vanuit de dood levend is, staat triomfantelijk op. Ja, dierbare broeders, Hij die getriomfeerd heeft, staat aan onze zijde. Christus heeft overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. Laten we onze hoop vernieuwen dat het leven zal zegevieren. Ons geloof in de verrezen Christus laat ons zien dat wij dit tragische moment kunnen overwinnen. Onze hoop geeft ons moed om op te staan. Naastenliefde spoort ons aan om te wenen met hen die wenen en een helpende hand te bieden, vooral aan hen die het meest noodbehoeftig zijn, zodat zij opnieuw kunnen glimlachen. En de naastenliefde spoort ons als bisschoppen aan
om ons te ontdoen van het onnodige. Wees niet bang om jezelf voorbij te gaan. Ieder van ons weet wat we moeten doen. Het is mogelijk om de pandemie te overwinnen. Het is mogelijk om de gevolgen ervan te overwinnen. Maar dat kunnen we alleen als we verenigd zijn. De bisschoppenconferentie moet één zijn in deze tijd, omdat het leidende ik één is. Tijdens mijn onvergetelijk bezoek aan Brazilië in 2013 merkte ik, verwijzend naar het verhaal van Nossa Senhora Aparecida, op dat dit beeld, dat gebroken werd teruggevonden, als symbool zou kunnen dienen voor de Braziliaanse realiteit. Wat gescheiden was, hervindt de eenheid. In Aparecida geeft God ons vanaf het begin een boodschap van opnieuw samen voegen van wat gescheiden is, van hereniging van wat verdeeld is. Muren, ravijnen en afstanden die zelfs nu nog bestaan, zijn voorbestemd om te verdwijnen. De kerk kan deze les niet negeren. De kerk moet een instrument van verzoening zijn. En om een instrument van verzoening te zijn, om een instrument van eenheid te zijn. Dit is de zending van de kerk in Brazilië, vandaag meer dan ooit. En daarvoor is het nodig om verdeeldheid en oneenigheid opzij te zetten. Het is noodzakelijk elkaar te ontmoeten in wat essentieel is. Met Christus, door Christus, in Christus. Om de eenheid des geestes te herontdekken met de band des vredes. Alleen zo zult u, als herders van het volk van God, niet alleen de katholieke gelovigen kunnen inspireren, maar ook andere christenen en andere mannen en vrouwen van goede wil op alle niveaus van de samenleving, ook institutioneel en op het niveau van de regering, om samen te werken, om niet alleen het coronavirus te overwinnen, maar ook een ander virus dat de mensheid al lang infecteert. Het virus van onverschilligheid, dat voortkomt uit egoïsme en sociale onrechtvaardigheid voortbrengt. Dierbare broeders en zusters, de uitdaging is groot. Toch weten wij dat de Heer met ons op weg is. Weet dat ik altijd met u ben tot aan het einde van de wereld, zegt hij ons. En daarom, in de zekerheid dat hij ons niet een geest heeft gegeven van schroom, maar van volharding en liefde en matigheid, laten wij elke last en zonde die ons belemmert van ons afschudden. Laten wij met volharding de wedloop lopen die wij voor ons liggen hebben, met onze ogen gericht op Jezus. Altijd Jezus. Daarin ligt ons fundament, onze kracht, onze eenheid. Ik vraag de verrezen Heer dat deze algemene vergadering vruchten mag dragen van eenheid en verzoening voor het gehele Braziliaanse volk en in de bisschoppenconferentie. Eenheid die geen eenvormigheid is, maar harmonie. Die harmonieuze eenheid die alleen de Heilige Geest kan geven. En ik smeek Nossa Senhora Aparecida dat zij als moeder voor al haar kinderen de genade mogen verkrijgen om behoeders te zijn van het goede en het leven van anderen, promotoren van broederschap. Aan ieder van u, dierbare broeders, broederbisschoppen, aan de gelovigen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, aan alle inwoners van Brazilië, geef ik u mijn innige zegen. Vergeet alstublieft niet om voor mij te bidden. Mogen de Heer u zegenen.
De corazón les doy mi bendición. Y por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí. O Señor, os abençoe.
De woorden van Paus Franciscus, gericht aan de bisschoppenconferentie van Brazilië. Ja, u moet weten, u heeft misschien ook die berichtgeving gelezen. Brazilië wordt geconfronteerd met het coronavirus, maar vooral met een heel dodelijke variant die zeer hard heeft toegeslagen in de Braziliaanse samenleving. En er is ook verdeeldheid. Er is verdeeldheid onder de bisschoppen, er is verdeeldheid onder het volk, er is verdeeldheid onder de politiek. Het klinkt ons bekend in de oren. De paus roept op tot eenheid. En dat betekent niet dat iedereen noodzakelijkerwijze dan exact hetzelfde moet denken, bijvoorbeeld over hoe dat die coronacrisis moet aangepakt worden, maar dat er wel samen moet gebeden worden en gevraagd moet worden aan onze lieve vrouw, aan de Heilige Geest, om die eenheid te bewerkstelligen. En dat van op het kleinste tot op het grootste niveau. De paus die brengt hier onze lieve vrouw van Aparecida, u heeft dat gehoord, zijn bekende verschijning in Brazilië, naar voren gebracht als een voorbeeld van eenheid en verzoening. Een belangrijke boodschap die paus Franciscus zeker aan ons allen wilde laten geworden, daarom dat die ook werd gepubliceerd op de officiële kanalen van het Vaticaan. De paus die heeft ook nog een andere videoboodschap de wereld ingestuurd, en dat naar aanleiding van een universitair congres ter herdenking van de 50ste verjaardag van het uitroepen van de heilige Teresa van Jezus, Teresa van Avila misschien beter gekend onder die naam, tot kerkenlerares. En ook daar, naar die boodschap, gaan wij even luisteren.
Saludo a los participantes del Congreso Universitario con el que se conmemora el 50º aniversario de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. La expresión mujer excepcional que la
titula. De uitdrukking mujer excepcional of uitzonderlijke vrouw, die de titel is van uw bijeenkomst, die werd gebruikt door Paulus VI. Wij hebben hier te maken met een persoon die in vele opzichten uitmuntend was. Men mag echter niet vergeten dat haar erkende relevantie in deze dimensies niets anders is dan het gevolg van wat voor haar belangrijk was. Haar ontmoeting met de Heer, haar vastbeslotenheid, zoals zij zegt, om in vereniging met Hem te volharden door het gebed. Haar vaste voornemen om de zending uit te voeren die de Heer had toevertrouwd, aan wie zij zich in alle eenvoud aanbood door in die eenvoudige, men zou zelfs kunnen zeggen, bijna de taal van de gewone man, ik ben de uwe, ik ben voor u geboren, wat beveelt gij mij te doen? Teresa van Jesus is uitzonderlijk, in de eerste plaats omdat ze een heilige is. Haar volgzaamheid aan de geest verenigt haar met Christus en ze blijft in vuur en vlam van de liefde Gods. In prachtige woorden drukt ze haar ervaring uit door te zeggen, ik heb alles gegeven en ik ben zo veranderd dat mijn geliefde voor mij is en ik ben er voor mijn geliefde. Jezus had geleerd dat uit de overvloeiing van het hart, waar het hart van vol is, dat daar de mond van spreekt. De vermetelheid, de creativiteit, de uitmuntendheid van de heilige Teresa als hervormer zijn de vrucht van de innerlijke aanwezigheid van de Heer. Wij zeggen dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in de verandering van een tijdperk. In die zin vertonen onze dagen veel gelijkenissen met die van de 16e eeuw waarin de heiligen leefden. Zoals toen, zo zijn wij christenen ook nu geroepen om ervoor te zorgen dat de kracht van de Heilige Geest door ons heen het aanschijn van de aarde blijft vernieuwen, in de zekerheid dat het uiteindelijk de heiligen zijn die de wereld in staat stellen vooruit te gaan naar haar definitieve doel. Het is goed om te herinneren aan de universele oproep tot heiligheid waarover het Tweede Vaticaans Concilie heeft gesproken. Alle christenen, ongeacht hun staat of toestand, zijn geroepen tot de volheid van het christelijk leven en tot de volmaaktheid van de liefde. Deze heiligheid bevordert ook in de samenleving een meer menselijke manier van leven. Om deze volmaaktheid te bereiken, moeten de gelovigen hun kracht gebruiken naar de maat van de gave van Christus, om zich geheel en al te geven aan de heerlijkheid en de dienst van hun naaste. Heiligheid is niet alleen weggelegd voor sommige specialisten van het goddelijke. Het is de roeping van alle gelovigen. De vereniging met Christus, die mystici als de heilige Teresa op bijzondere wijze ervaren door zuivere genade, ontvangen wij door het doopsel. De heiligen stimuleren en motiveren ons, maar ze zijn er niet voor ons om te proberen om hen letterlijk na te doen. Heiligheid is niet nabootsen. Want zelfs dat zou ons kunnen afleiden van de unieke, verschillende weg die de Heer voor ieder van ons heeft. Wat belangrijk is, is dat iedere gelovige zijn eigen weg onderscheidt. Ieder van ons heeft zijn eigen weg van heiligheid, van ontmoeting met de Heer. En in feite waarschuwt de heilige Teresa zelf, haar zusters, dat bidden niet is om buitengewone dingen te ervaren, maar om ons te verenigen met Christus. En het teken dat deze vereniging echt is, dat zijn de werken van naastenliefde. Daar is het gebed voor, mijn dochters, zegt ze. Daar is het geestelijk huwelijk voor. Altijd werken en werken mogen geboren worden. Eerder, in hetzelfde boek had ze gewaarschuwd, wanneer ik zielen zie die zeer ijverig zijn in het begrijpen van de nood aan het gebed, en zeer verblind wanneer zij daarin zijn, die hun gedachten niet schijnen te durven roeren of bewegen, opdat ze niet iets van de smaak en de toewijding die ze hebben ontvangen verliezen, dan doet het mij zien hoe weinig zij begrijpen van de weg waarlangs de vereniging tot stand komt. En zij denken dat de hele zaak daarin te vinden is. Nee, zusters, nee. De Heer wil daden. En als je een zieke ziet aan wie je enige verlichting kunt geven, geef jezelf dan niets om die toewijding te verliezen. Heb medelijden met de zieke. Dit is de ware vereniging met zijn wil. Dit is ook wat hij zegt in de Moradas. Kortom, wat de volmaaktheid van personen meet, is hun mate van naastenliefde, niet de hoeveelheid vergaarde kennis of andere dingen van die aard. De heilige Teresa die leert ons dat de weg die van haar een uitzonderlijke vrouw en een referentiepunt door de eeuwen heen heeft gemaakt, de weg van het gebed is. Openstaan voor allen die zich in alle nederigheid openstellen voor de werking van de Geest in hun leven. En dat het teken is dat wij op deze weg voortgaan, dat is dat we steeds nederiger worden, steeds meer aandacht hebben voor de noden van onze broeders en zusters, steeds betere kinderen van het heilige volk van God. En een dergelijke weg staat het gebed niet in de weg, het gaat er samen mee. Het staat niet open voor hen die zichzelf zuiver en volmaakt achten, maar voor hen die zich bewust van hun zonden de schoonheid ontdekken van Gods barmhartigheid, die allen verwelkomt, allen verlost, allen tot zijn vriendschap roept. Het is interessant te beseffen dat de eigen zondigheid de deur opent naar de weg van heiligheid. De heilige Teresa, die zichzelf als zeer ellendig beschouwde, zoals hij zichzelf omschrijft, erkent dat Gods goedheid groter is dan al het kwaad dat we kunnen doen. Hij onthoudt onze ondankbaarheid niet. Denk aan zijn woorden, zie wat hij met mij gedaan heeft, zegt zij. Dat ik eerst moe werd hem te beledigen, dat zijne majesteit ophield mij te vergeven. Nee, eerst worden wij het moe God te beledigen, op vreemde wegen te wandelen. God wordt het nooit moe om ons te vergeven. Wij worden moe om vergeving te vragen en daarin schuilt het gevaar. De Heer wordt het nooit moe te geven. Nog kunnen zijn barmhartigheid en barmhartigheden uitgeput raken. Laten wij niet moe worden te ontvangen. door onze harten in nederigheid te openen.
Hizo de Santa Teresa una mujer excepcional.
En daarom is de heilige Teresa een uitzonderlijke vrouw, een creatieve en vernieuwende vrouw. Vanuit het gebed ontdekte zij het ideaal van de broederschap dat zij tot werkelijkheid wilde maken in de kloosters die zij stichten. Hier moeten allen vrienden zijn, allen moeten elkaar beminnen, allen moeten elkaar helpen. Was de boodschap van Paus Franciscus aan diegenen die dus in die universiteit samenkwamen rond dat thema. Een uitzonderlijke vrouw over de heilige Teresa van Avila. We gaan zo meteen na het Regina Caeli dat we samen met Paus Franciscus zullen bidden, zullen we nog even kunnen luisteren naar die beroemde woorden van de heilige Teresa van Avila. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Laat niets je verstoren, laat niets je bang maken. Aan alle dingen voorbij, God verandert niet. Geduld zal alle dingen bereiken. Hij die God heeft, ontbreekt het aan niets. God alleen is genoeg. Bidden we eerst samen met Paus Franciscus het Regina Caeli. En daarna komen we bij u terug voor het tweede deel van het programma Radio Vaticaan.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriusti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars. Zoals beloofd hebben we nog de generale audiëntie die Paus Franciscus op woensdag 14 april heeft gegeven voor u. We gaan nog tot slot kunnen luisteren naar deze catechese die Paus Franciscus heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
De kerk is een grote school van gebed. Velen van ons leerden onze eerste gebeden opzeggen terwijl ze bij onze ouders of grootouders op de schoot zaten. Misschien koesteren wij de herinnering aan onze moeder en vader die ons leerden bidden voor het slapen gaan. Die momenten van herinnering zijn vaak de momenten waarop de ouders enkele intieme vertrouwelijkheden van hun kinderen horen en hun raad kunnen geven, geïnspireerd door het evangelie. En dan, op de reis van de groei, zijn er andere ontmoetingen met andere getuigen en leraren van het gebed. Het is goed om ze te onthouden. Het leven van een parochie, van elke christelijke gemeenschap, wordt gekenmerkt door de tijden van liturgie en gemeenschapsgebed. Dat geschenk dat we in onze kinderjaren met eenvoud hebben ontvangen, we beseffen dat het een grote erfenis is, een zeer rijke erfenis, en dat de ervaring van het gebed het verdient om meer en meer verdiept te worden. Het kleed van het geloof, het ontwikkelt zich met ons, het is niet star, het groeit. Zelfs door momenten van crisis en opstanding heen. Sterker nog, je kunt niet groeien zonder momenten van crisis, want crisis doet je groeien. Het is een noodzakelijke manier om te groeien, om de crisis aan te gaan. En de adem van het geloof is het gebed. Wij groeien in het geloof evenzeer als we leren bidden. Na bepaalde levensfasen beseffen wij dat wij zonder geloof niet hadden kunnen slagen, dat het gebed onze kracht is geweest, en niet alleen persoonlijk gebed, ook dat van onze broeders en zusters, van de gemeenschap die ons heeft begeleid en gesteund, van de mensen die ons kennen, van de mensen die wij vragen om voor ons te bidden. Ook daarom ontstaan er in de kerk steeds weer gemeenschappen en groepen die zich wijden aan het gebed. Sommige christenen voelen zich zelfs geroepen om van het gebed de hoofdactiviteit van hun dagen te maken. In de kerk zijn er kloosters, conventen, kluizenarijen, waar aan God gewijde mensen wonen die vaak centra van geestelijke uitstraling worden. Het zijn gemeenschappen van gebed die spiritualiteit uitstralen, kleine oases waar intens gebed wordt gedeeld en broederlijke verbondenheid van dag tot dag wordt opgebouwd. Dit zijn vitale cellen, niet alleen voor het weefsel van de kerk, maar voor de samenleving zelf. Denken we bijvoorbeeld aan de rol die het monnikendom heeft gespeeld bij het ontstaan en de groei van de Europese beschaving. En ook in andere culturen. Bidden en werken, ora et labora, in gemeenschap, brengt de wereld vooruit. Het is een motor. Alles in de kerk wordt geboren in gebed. Alles groeit door gebed. Wanneer de vijand, de boze, de kwade, de kerk wil bestrijden, dan doet hij dat in de eerste plaats door te proberen haar bronnen op te drogen. Door het haar te beletten te bidden. Dat zien we bijvoorbeeld bij bepaalde groepen die het eens zijn over kerkelijke hervormingen, veranderingen in het leven van de kerk. Er zijn alle mogelijke organisaties, de media die iedereen informeren, maar het gebed, dat wordt niet gezien. Er wordt niet gebeden. We moeten dit veranderen, we moeten deze beslissing nemen die een beetje sterk is. Het is interessant, het voorstel. Interessant, maar alleen met discussie, alleen met de media. Waar is het gebed? Gebed is wat de deur opent naar de Heilige Geest. Hij is degene die ons inspireert om voortwaarts te gaan. Veranderingen in de kerk, zonder gebed, dat zijn geen kerkveranderingen. Dat zijn veranderingen van groepen. En wanneer de vijand, de Satan, zoals ik al zei, de kerk wil bestrijden, dan doet hij dat in de eerste plaats door te proberen haar bronnen te doen opdrogen, door haar tegen te houden om te bidden, haar ertoe te brengen andere voorstellen te doen. En wanneer het gebed ophoudt,
dan lijkt het wel even of alles gewoon door kan gaan, uit een soort van traagheid, maar na korte tijd beseft de kerk dat ze als een lege huls is geworden, dat ze haar ruggengraat is verloren, dat ze niet langer de bron van warmte en liefde bezit. Heilige vrouwen en mannen hebben geen gemakkelijker leven dan anderen, integendeel. Ook zij hebben hun eigen problemen. En bovendien zijn ze vaak het voorwerp van tegenstand. Maar hun kracht is het gebed dat zij altijd putten uit de onuitputtelijke bron van de heilige moeder de kerk. Met gebed voeden zij de vlam van hun geloof, zoals met de olie van de lampen werd gedaan. En zo gaan zij voortwaarts in geloof en hoop. De heiligen, die in de ogen van de wereld vaak weinig meetellen, zijn juist diegenen die de wereld in stand houden. Niet met wapens van geld en macht, van de communicatiemedia, maar met de wapens van het gebed. In het evangelie van Lucas stelt Jezus een dramatische vraag die ons altijd aan het denken zet. Wanneer de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Of zal hij enkel maar organisaties vinden, zoals een groep geloofsondernemers, allemaal goed georganiseerd, die aan liefdadigheid doen en van alles? Of zal hij geloof vinden? Zal de mensenzoon, als hij komt, geloof vinden op aarde? Deze vraag staat aan het einde van een parabel die de noodzaak aantoont om volhardend te bidden, zonder het moed te worden. Daarom kunnen we concluderen dat de lamp van het geloof altijd zal branden op aarde, zolang er de olie van het gebed is. De lamp van het ware geloof van de kerk zal altijd branden op aarde, zolang er de olie van het gebed is. Het is dat wat het geloof verder draagt en ons arm, zwak, zondig leven verder draagt. Het gebed draagt het voort met zekerheid. Het is een vraag die wij christenen onszelf moeten stellen. Bid ik? Bidden wij? Hoe moet ik bidden? Zoals een papegaai of bid ik met mijn hart? Bid ik zeker dat ik in de kerk ben? Bid ik met de kerk? Of bid ik eigenlijk een beetje volgens mijn eigen ideeën? Laat ik mijn ideeën tot gebed worden? Dat is een heidens gebed. Dat is geen christelijk gebed. We kunnen concluderen dat de lamp van het geloof altijd zal branden op aarde, zolang er de olie van het gebed is volgens de kerk. En dit is een essentiële taak van de kerk. Bidden en opvoeden tot bidden. Om van generatie op generatie de lamp van het geloof door te geven met de olie van het gebed. De lamp van het geloof die verlicht, die de dingen werkelijk vaststelt zoals ze zijn, maar die alleen kan branden met gebedsolie. Anders gaat hij uit. Zonder het licht van deze lamp zouden we niet in staat zijn de weg te zien om te evangeliseren. Ja, we zouden niet in staat zijn de weg te zien om goed te geloven, om de gezichten te zien van de broeders die we moeten benaderen en dienen, om de ruimte te verlichten waar we als gemeenschap samenkomen. Zonder geloof stort alles in. Zonder gebed dooft het geloof. Geloof en gebed samen, er is geen andere manier en daarom is de kerk die het huis en de school van de gemeenschap is, het huis en de school van het geloof en het gebed. Opnieuw sterke woorden in deze catechese van Paus Franciscus. We zijn helaas aan het einde gekomen van deze aflevering. Meer tijd is ons niet gegeven. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.